Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen vanuit Psalm 66. En daarvan het eerste en het tweede vers: juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer van zijn naam met dankbare psalmen. En als daar staat in diezelfde psalm: hoe vreselijk zijn uw werken, dan moet jij dat woord vreselijk wel goed begrijpen. Dat betekent hier: hoe ontzagwekkend, hoe groot, hoe machtig zijn uw daden. 1 en 2 van Psalm 66. Gemeente, in verbondenheid met de wereldwijde kerk van God doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarin wij uit mogen zeggen wie de Heere is. En wij antwoorden daarop, of stemmen daarmee in, met de woorden van Psalm 89, vers 3. Wie is aan u gelijk? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Ook in Psalm 2, waar we straks in de prediking naar luisteren, gaat het over koningen en vorsten. Maar wie van hen is, o Heere, met u gelijk te schatten? Dat is niemand. Het derde vers van Psalm 89. En ieder van u, van jullie, belijde met mij in uw hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heilige God, onze Vader, die in de hemelen zijt, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Hier op aarde, zoals in de hemel. Heere, mag dat het gebed zijn dat diep in ons hart leeft. Het zijn de woorden, Heere Jezus, die u onszelf leerde om te bidden. Ook om u zo aan te spreken, onze Vader die in de hemelen zijt. Opdat u vanaf het eerste begin van ons gebed uzelf in ons hart die kinderlijke vrees, dat kinderlijke vertrouwen en die eerbied zou verwekken. Heere onze God, wij hebben u nodig. En Heere, wij roepen uw naam aan dat u zelf ook in deze middagdienst uw naam verheerlijkt, uw koninkrijk doet komen. Heer, het ligt niet in ons, maar alles ligt wel in u. En u hebt het beloofd dat waar uw gemeente samenkomt, dat u zelf daar in het midden bent. En ook vanmiddag, Heere, wilde u ons zo tegemoet komen. Genade voor u en vrede. Van die God die er altijd al is. En die er nu is. En die komt. Heere, neem ons hart en leven gevangen. Onder het woord van u, ook vanmiddag. Heere, wil u zelf onze harten openen. Om dat woord in geloof te ontvangen. Ook dan als het soms pijn doet. Ook dan als het ons confronteert met wie wij zijn vanuit onszelf voor u. En Heere, mag het zo zijn ook vanmiddag dat er niets en niemand anders overblijft dan de Heere Jezus Christus alleen. Heere, u kent onze harten, van de jongste tot de oudste in de kerk, maar ook hen die met ons verbonden zijn thuis. U kent alle omstandigheden van het leven. Vreugden, maar ook noden en zorgen. Heere, wij leggen het voor uw aangezicht neer. Wij leggen elkaar voor u neer en wij bidden u, Heere, dat juist ook in moeitevolle wegen, dat het komen onder uw woord en het bewerkt worden door het zwaard van de geest, dat het ons richt om onze voeten op die rotssteen te mogen zetten door genade. Die rotssteen die niet wankelt, maar blijf tot in eeuwigheid. Heere, geef zo dat ook zorgen en noden in ons leven geen sta in de weg zullen zijn. Om uw woord te ontvangen. Niet als een mensenwoord, maar als uw woord. Wat het ook werkelijk is. Heere, wil zo met uw Heilige Geest onze levens bewerken. Weert u de boze van ons. Die altijd probeert om onrust te stoken, die altijd probeert om ons hart af te leiden van de Heere Jezus Christus. Heere, hij heeft hier toch niets te zoeken, want u, Heere Jezus Christus, bent overwinnaar. En mag dat ook vanmiddag merkbaar zijn, omdat u zelf heerschappij voert door uw woord en door uw geest. Heere, gedenk allen die ook wereldwijd onder nood gebukt gaan. We bidden voor uw vervolgde kerk, op zoveel plaatsen ook vandaag de dag. Als wij vanmiddag opnieuw in vrijheid samen zijn, Heere, dragen we hen aan u op. Bemoedigt u en sterkt u juist ook die broeders en zusters die in gevangenissen kwijnen, die de nood en de vervolging ondervinden aan de lijf en misschien wel de dreiging van de dood. Heere, bemoedig en sterk met uzelf en geef zicht op uw wederkomst. Op die dag waarop u recht zult doen, Heere Jezus. Maar Heere, wat zij nodig hebben, kunnen wij niet missen. Zegen ons dan zo vanmiddag met uzelf. Tot lof van uw naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag de schriften uit het boek der psalmen en wel de tweede psalm. Psalm 1 en psalm 2 mag u samen zien als een inleiding, als een soort opschrift ook wel, boven het geheel van het psalmboek. Er zijn verschillende zaken aan te wijzen die psalm 1 en psalm 2 ook wel met elkaar verbinden. Ik wijs u nu alleen maar op het woord waarmee psalm 1 begint. Welzalig, welgelukzalig. Waarmee psalm 2 zo'n beetje afsluit. Welzalig. Het omsluit als het ware deze twee psalmen, waarin psalm 1 heel nadrukkelijk de wet van God en het leven overeenkomstig Gods wet ons voor ogen wordt gehouden. En waarin psalm 2 de vervuller van de wet, de gezalfde, de Heere Jezus Christus uiteindelijk, ik kom daar straks natuurlijk op terug, ons voor ogen wordt geschilderd. Vanmiddag dus psalm 2. En daar klinkt het woord van God als volgt. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekend maken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt, eis van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging met psalm 53. Een psalm die ons mensen tekent, in wie wij vanuit onszelf zijn voor de Heere, als God naar deze aarde kijkt. Maar ook een psalm waarin het gebed klinkt tot diezelfde Heere. U krijgt gelegenheid eerst om uw gaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor luisterend dienen, met als bestemming Syrië. De tweede rondgang is een collecte voor het werk van de kerkrentmeesters. En straks bij de uitgang is er een collecte voor het kerkgebouw. De Heere zegene uw gaven. En wij zingen dus psalm 53, de versen 1, 2, 3 en 6. Gemeente, ik mag u het woord van de Heere bedienen vanmiddag vanuit de psalm die we samen gelezen hebben. Waarbij het wel tot een climax komt in de laatste woorden, laatste verzen van deze psalm, vers 10 tot en met 12. En nog nadrukkelijker in die eerste paar woorden van vers 12. Kus de zoon. Deze psalm is als een ultimatum van de koning der koningen. Ik zou u willen vragen om uw Bijbel zo mogelijk erbij open te houden vanmiddag. En als u meekijkt in uw Bijbel, dan ziet u eigenlijk drie aspecten vanuit deze psalm naar voren komen. In vers 1 tot en met 3 krijgen wij een blik op de aarde. Er gebeurt van alles op de aarde. Een blik op de aarde. Tegelijkertijd gebeurt er ook iets in de hemel, vers 4 tot en met 9. Daar krijgen wij een blik in de hemel. En het mondt uit in vers 10 tot en met 12. Een woord vanuit de hemel naar de aarde. Dus een blik op de aarde, een blik in de hemel en een woord vanuit de hemel naar de aarde. En wij zingen straks in antwoord op de prediking uit dezezelfde psalm, de laatste twee versen, vers 6 en 7. Gemeente des Heren, er is veel in deze wereld aan de hand. En dat is niet van vandaag of van gisteren, maar het is wel degelijk ook vandaag. En morgen zal het niet anders zijn. Onrust onder de volkeren. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten, om maar een brandhaard te noemen, zijn en blijven onvoorspelbaar. Wie zal zeggen waar het naartoe gaat? Wel, er is ook in deze tweede psalm echt iets aan de hand. Onrust onder de volkeren. En hoe verder je in deze psalm komt, hoe nadrukkelijker dat op je afkomt. Het is net als met een ultimatum dat gesteld is en dat gaat aflopen. En kijkt u maar, ik zei het in de versen 10 tot en met 12, komt het als het ware tot een climax. Dan staat er nu dan. Het gaat erom spannen. Er klinkt een soort ultimatum, maar dan wel van de koning der koningen. In vers 12, kus de zoon, opdat hij niet toornt en u onderweg omkomt, als zijn toorn maar even zou ontbranden. Wat is er aan de hand in deze psalm? O gemeente, dat is nou precies de vraag waarmee deze psalm begint. Het eerste woord, waarom? Waarom? Dat is een bekende vraag voor ons, toch? Die waarom-vraag. Daar hebben wij het ook nogal eens over. Waarom doet God dit? Waarom doet God dat? Waarom grijpt hij niet in als er een, een ultimatum gesteld wordt door een of andere terreurgroep? Als er dreigementen zijn om mensen te doden? Waarom? Kan ook nog veel dichterbij, misschien wel bij u, bij jou. Die waarom-vraag in je kleine leventje, waarom? Waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat? Gemeente, het is een vraag die ontstaan is na de zondeval. En begrijpt u mij wel goed als ik dat zeg. Want die waarom-vraag die wordt gesteld ook in de Bijbel. En die mag ook gesteld worden. De psalmisten doen het en u weet het, de Heer Jezus Christus zelf, die stelt zelfs die waarom-vraag aan het kruis. Als een vraag waarmee gevlucht wordt naar de Heere. Maar laten we onszelf daar ook op onderzoeken. Heel vaak zit bij ons mensen wel degelijk ook in die vraag iets van een verwijt. Of niet? Je merkt het ook, vooral mensen die normaal nooit over God denken of over God spreken, die halen God er dan opeens wel bij. Waarom doet God er niks aan? Als die dan... Gemeente, het indringende in deze psalm is dat het wordt omgekeerd. Wat gebeurt hier in psalm 2? Hier wordt die waarom-vraag niet aan God gesteld, maar hier stelt God die vraag aan de mensen. En de verbazing druipt er vanaf. De psalmist begint deze psalm met één grote vraag, één groot waarom. Waarom woeden de heidenvolken? Waarom bedenken de volken wat zonder inhoud is? Jongens, meiden, woeden, dat betekent onrustig bezig zijn. Er is onrust onder de volkeren. Ze bedenken wat zinloos is. Wat doen ze dan? Nou, dat staat er meteen achteraan, in vers 2. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. U moet weten, de woorden die hier gebruikt worden, zeker in de grondtekst, die ademen iets van oorlogstaal. Mensen stellen zich op, ze komen in opstand tegen God. Ze woeden, ze bedenken, ze beraadslagen. Ze zijn actief bezig om plannen te maken tegen God. Ja, zegt vers 2, tegen zijn gezalfde. De Mashiach, de Messias, degene die door God is gezalfd. Nou, ik denk dat de jongens en de meisjes in de kerk het ook wel weten vanmiddag. In het Oude Testament, wie werden er gezalfd? Dat waren koningen. Dat waren priesters, dat waren profeten. Koning David bijvoorbeeld, hè, die werd een gezalfde van de Heere genoemd. En dat betekende dat God achter hem staat. God wilde hem als koning hebben. Hij werd gezalfd. En dat betekende dus ook dat als je tegen koning David in opstand kwam, dan kwam je dus eigenlijk in opstand tegen God. Want God had hem als koning aangesteld. Gemeente, probeer het u even voor te stellen. Je ziet het gebeuren in deze psalm. Ze stellen zich op, kleine, nietige mensjes. En ze weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Ze zijn onrustig bezig. Ze bedenken, ze beraadslagen, ze maken plannen. Het is toch haast niet te geloven. Koningen en vorsten, ze ballen hun vuistjes tegen de Heere. Niet de gestervelingen die het aandurven om op te staan tegen de hoge, heilige God. Jongens, meisjes. Kunnen wij mensen ooit sterker zijn dan God? Nee toch, dat kan niet, hè? God is altijd sterker, God is altijd machtiger. En toch gebeurt het hier. Mensen die ballen hun vuistjes tegen God en ze roepen ook nog iets, vers 3. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ja, het gaat over koningen en vorsten, zo staat in vers 2. U moet dan even denken aan van die vazalkoningen. Vorsten die waren aangesteld om over een deel van het koninkrijk te regeren. In het Nieuwe Testament wordt deze psalm toegeschreven aan David. En op het toppunt van zijn macht had hij tal van koninkrijkjes overwonnen, koninkrijken mag ik wel zeggen. En natuurlijk, David was de uiteindelijke koning, hè, die stond daarboven. Maar daaronder waren tal van onderkoningen, noemt u ze maar zo, die een deel van het rijk moesten regeren. Vazalkoningen werden ze genoemd. En hier lees je in de psalm hoe ze in opstand komen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Gemeente, wie is die gezalfde? Nou, u proeft het. Dat is allereerst in de context van deze psalm koning David, jazeker. Gods gezalfde koning, u zegt waarom David? Nou, we gaan daar toch vanuit, want vanuit het Nieuwe Testament in Handelingen 4 wordt deze psalm direct toegeschreven aan David. Maar ook direct betrokken op de Heere Jezus Christus. En kijk, daar gaat het ten diepste natuurlijk ook over. Eerst David, de opstanden, u kunt uw voorbeelden wel bedenken vanuit het Oude Testament. Maar het gaat door, tegen zijn gezalfde. Mensen komen in opstand, zo tekent deze psalm ons, tegen de gezalfde van de Heere. De Heere Jezus Christus. En wie zijn dat dan, die koningen en die vorsten, die opstandigen? Of kunnen we beter vragen, wie zijn het niet? Het gaat over koningen en vorsten die zonder enige terughoudendheid de banden met God willen verbreken. Gemeente, is dat niet de werkelijkheid van wat we vandaag de dag zien? Je moet toch wel blind zijn als je het niet wilt zien? Verschillende politieke partijen die hun zinnen gezet lijken te hebben om alles wat herinnert aan ons christelijke verleden, om dat zo goed mogelijk weg te werken. In het Europese parlement wat er deze dagen gebeurt, is er een duidelijk voorbeeld van. Mensen ballen hun vuistjes en proberen Gods geboden van zich te werpen. Laat ons die banden verscheuren en die touwen van ons werpen. Baas in eigen buik. Baas over eigen levenseinde. Baas over eigen seksualiteit. Waarom zou die God van de christenen het eigenlijk voor het zeggen moeten hebben? En dan moet je je afvragen, waarom laat God het allemaal toe? Dat kun je je afvragen, waarom laat God het nou allemaal gebeuren? Maar God draait het om en hij zegt, waarom woeden die mensen? Waarom zijn ze bezig met plannen beramen tegen mij? En gemeente, dan kunnen we kijken naar de politiek, ik noem het u. We kunnen ook kijken naar verschrikkelijke regimes in deze wereld bij wat er gebeurt. Maar het is niet de bedoeling dat we het daarbij laten vanmiddag. Want dan blijven we zelf buiten schot. Deze psalm raakt ons allemaal. En tekent ons leven zoals het van nature is. Want wij waren toch in het paradijs aangesteld als koningen. Het gaat hier over koningen. Als koningen om over de schepping van God te regeren. Dat was toch onze hoge roeping, al in het paradijs. Maar wij zijn in opstand gekomen tegen God. En we zongen dat met die 53ste psalm zojuist. Het oordeel van God over wat hij op aarde ziet. Er is geen mens die vanuit zichzelf goed op aarde doet. Misschien had u er wat moeite mee om dat te zingen zojuist en ik zou het kunnen begrijpen. Maar buigt u er toch voor. Want het is Gods eigen woord. En daarom gaat het ook over u en over jou en over mij. Er is niemand uit zichzelf die God zoekt en naar hem vraagt. En dat zit diep in ons. Strijden tegen God. Door God ten diepste op afstand te houden. En kom, dat kan ook heel vroom, ook als je in de kerk zit vanmiddag. Dat je misschien wel een beetje je best doet om christen te zijn, maar dat de Heere er eigenlijk maar wat bij hangt in je leven. En dat vind je genoeg. En dan zegt de Heere vanmiddag je weigert om je helemaal aan mij over te geven. Je blijft nog steeds in opstand komen tegen mij. Of dat iemand zegt vanmiddag, ja, maar een mens kan toch niet zomaar geloven? Bij sommigen lijkt het allemaal wel heel makkelijk te gaan, maar zo gaat het bij mij niet hoor. En dat je daarmee God op afstand houdt. En dat je weigert om als een schuldige zondaar neer te buigen voor de Heere Jezus Christus. Of nog heel anders, dat je zegt, het zit met mij wel goed. Al dat gepraat over zonde en over schuld. Kom, God is toch liefde? Weet je, zo kun je redeneren, maar als je toch iets onder de indruk komt van de diepe ernst van het leven, dan kun je dat toch niet volhouden. Want als je nog niet werkelijk gevlucht bent tot de Heere Jezus Christus, heel persoonlijk in je leven, als de enige zaligmaker, de enige schuilplaats van je hart, als je nog niet gekomen bent, neergevallen bent als het ware, om de Zoon van God te kussen, ik kom daar zo op terug, maar dan sta je nog als een opstandige tegenover God. En dat is wel een kernvraag vanmiddag. Hebben wij voor de Heere gebogen? Jong, oud? Geef daar eens antwoord op. Heb je de wapens ingeleverd? Niet meer zoekend hoe je zo goedkoop mogelijk christen kunt zijn. Oh, dat kan toch wel? Nee, hebt u de wapens ingeleverd? Doe het nu. Zoals het klinkt in vers 10, nu dan, handel verstandig. Namelijk door je verzet op te geven. Laat je tuchtigen, dat betekent laat je gezeggen. Van hoger hand, onderwerp je aan de Heere. Ook in de noden van het leven, laat hem besturen, waken. Het is echt wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken, dat ge u verwonderen moet. En wat is het heerlijk om dat te mogen doen? Stemt u daarmee in? Bukken en buigen voor deze koning. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Dan ontdek je wel de vijandschap in je eigen hart. Maar dan beleid je dat tegelijk voor de Heere. En dan schenkt hij zijn Heilige Geest. En hij vernieuwt je hart en hij wil de liefde laten groeien. Om deze koning met heel je hart te dienen. En eerlijk is eerlijk, gemeente, daar komt wel van alles tegenop. Want wie Jezus radicaal wil volgen, jonge mensen, dan heb je de wind niet mee. In de wereld niet en misschien moet ik wel zeggen in de kerk ook niet. En toch zal de vijand het niet winnen. Want ieder die bij de Heere Jezus hoort, die wordt door hem bewaard. En dat is zo'n troost. Maar wees er wel op voorbereid. Wie de Heere Jezus van harte wil dienen, die krijgt met lijden te maken. Maar daarna komt de heerlijkheid. Dat was de weg van de Heere Jezus, door lijden tot heerlijkheid. En dat is ook wel de weg van zijn kerk, de kruisweg, dwars door deze wereld heen. Maar kom, kijk eens verder als u wilt, in vers 4. We kregen een blik op de aarde, maar we kregen ook een blik in de hemel. Vanaf vers 4 wordt onze blikrichting als het ware omhoog getrokken, naar de hemel. Want hier op aarde gebeurt van alles, die onrust, maar in de hemel ook. Wat een verschil. Op aarde bruist het. Onrust, aanslagen bedenken, plannen maken, opstand voorbereiden. En in de hemel, rust. Rust. De Heer heeft alles onder controle. Hij ziet wat er op aarde gebeurt en Hij lacht. Gemeente, bij dat woord huiver ik. Dat is toch ook huiveringwekkend. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Het is alsof we vanmiddag vanuit deze psalm zo even vanuit de hemel mogen meekijken naar deze aarde. Van bovenaf, hoe God het ziet, om het zotte van dit schouwspel te zien gebeuren. Kleine mensjes die hun vuistjes ballen tegen de grote, heilige God. Die lacht en die met hen spot. God is geen onbewogen opperwezen die het allemaal een beetje laat gebeuren. Hier is sprake van een reactie van God zelf op wat er gebeurt. Zijn vijanden zien hem helemaal niet. Ze denken dat hij niet bestaat of in ieder geval dat hij nergens op reageert. Maar de Heer is er wel. En dan moet u het vanmiddag wel goed begrijpen. Dit lachen is niet een cynisch lachen. vanuit de hemel. O nee, als hier staat dat God lacht, dan is dat een mensvormige manier van spreken. God verheugt zich niet in wat er gebeurt. Maar gemeente, dit lachen van God zoals het hier staat, dat drukt wel uit hoezeer het werkelijk absurd is. Dat mensjes denken hun vuisten te kunnen ballen tegen God. En als we dat ook doortrekken vanmiddag. Als u, als jij, als je de Heere Jezus niet lief hebt. Met heel je hart. Als je weigert te buigen voor de Heere Jezus en hem niet aangrijpt als je enige borg. Als je in de praktijk van je leven wat blijft voortmodderen. En hem niet koning laat zijn en dan toch denkt, ach het komt wel goed. Dan geldt ons hetzelfde. En dan moet u bedenken, dat is de ernst van deze psalm, dan is dat lachen nog maar voorspel. Want de tekst vervolgt nog in vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. God grijpt in. Spreken in zijn toorn. Weet u, voor dat woord spreken wordt in het Hebreeuws het woord dabar gebruikt. Jonge mensen kennen dat misschien wel, dabar. Dabar, dat betekent zowel woord als daad. Als God spreekt, dan gebeurt het ook. En dat is de ontzaglijke ernst hier. Als God spreekt over toorn, dan toornt hij ook. Omdat zijn gezalfde niet wordt erkend. Die gezalfde die hij aanwees. En dat is niet alleen maar oud-testamentisch. U kent die woorden toch uit het Johannes-evangelie. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. En dan kunnen mensen hun vuistjes wel ballen. Maar dat is toch belachelijk. Dat nietige mensen die in alles afhankelijk zijn van God, hun best doen om van God af te komen. Maar gemeente, al is dit woord dan heel ernstig. God spreekt dan tenminste nog. En dat moet u eens tot u door laten dringen. Hij had toch ook kunnen zwijgen, al meteen na de zondeval. Hij had de mens toch over kunnen geven om gewoon door te leven. Maar nee, hij spreekt. En dat is genade. Daarin zie je het hart van God. En als je dan vers 6 tot en met 9 goed leest, en ik kan niet elk detail bespreken vanmiddag, maar als je het goed leest, dan proef je in vers 6 tot en met 9 hoe God zijn gezalfde, zijn eigen zoon, aan ons voorstelt. Letterlijk. Hij toont hem aan ons. Hij laat hem zien. Zijn gezalfde koning. O gemeente, wie is die gezalfde? Het is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Die geboren werd in een stal. Daar werd hij ons in alle armoede getoond. Die gehangen werd aan een kruis op Golgotha. Een kruiskoning. U zegt, is dat mijn koning? Ja, dat is uw koning. De kruiskoning. En in zijn kruiswerk ligt uw redding, uw behoud. Alleen vanwege die kruiskoning kan dat woord er staan waar ik zojuist op wees aan het begin van Psalm 1 en aan het eind van Psalm 2. Wel gelukzalig. En als u meekijkt in uw Bijbel in vers 6 tot en met 9, dan proeft u iets van een beurtzang tussen God de Vader en God de Zoon. In vers 6 spreekt de Vader: ik toch heb mijn koning gezalfd. Ik heb hem zelf gezalfd. Gemeente, let u dan op het woordje mijn. Mijn koning. Dat heeft alle nadruk hier. Je ziet al die koninkjes op aarde die hun vuistjes ballen. En God zegt, dit is mijn koning. Dit is de werkelijke koning. Ik stel hem aan u voor. En dan antwoordt de Zoon in vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn Zoon. En dan gaat het verder in vers 8 en vers 9, weer de stem van de Vader. Eis maar van mij, Mijn zoon, vraag het maar aan mij. En ik zal de heidenen geven als je eigendom. De einden van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. De heidenen, de volken, zelfs het einde van de aarde. Ze zijn helemaal in Gods hand. En daarmee ook in de handen van Gods gezalfde, van zijn zoon. Wat een indringende woorden, gemeente. O, voor allen bent u dat. Die de Heere Jezus liefhebben, is het een machtige troost. Want dan ben je geborgen in de hoede van die koning der koningen. Maar wie hem niet lief heeft, betekent dit de verschrikkelijke werkelijkheid. Want uiteindelijk zal elke knie buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. En de vraag vanmiddag is, wanneer je zult buigen? Doet u dat ook vanmiddag en jij? Vanmiddag, als de Heere Jezus onder de prediking van het evangelie tot u komt. Of zal het straks voor het eerst zijn, als Jezus komt op de wolken van de hemel? De Heere zegt, en hoor dan dat woord vanuit de hemel in vers 10. Nu dan, handel verstandig. Laat u tuchtigen, laat u terecht wijzen. Dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Kijk, hier wordt de weg gewezen. In alle ernst, als een ultimatum, om al je wapens in te leveren. Maar dan wel gericht op jouw behoud. Dien de Heere. Wat is dat? Dat is met heel je hart en met alle kracht dienen. Dat is leven niet voor jezelf, maar voor hem. En dan staat erbij, met vrezen. Wat betekent dat? Gemeente, in ieder geval niet angst. Dat kan het woord vrezen ook betekenen in de Bijbel. Bang zijn. Maar hier niet. Hier wordt met het woordje vrezen geen angst bedoeld. Het gaat om kinderlijk vrezen. Die uitdrukking kent u toch wel vanuit de Bijbel. Hè? Die vrezen des Heren. Dat betekent kinderlijk ontzag en kinderlijk vertrouwen. Dien de Heren met vrezen. Dat is zoals een kind opkijkt als het goed is naar zijn vader, naar zijn moeder. Met vrees. Wat is dat? Met ontzag. Maar ook met hartelijk vertrouwen. Met liefde. Met toewijding. Zoals de dichter daarvan zingt. Wel hem die het opperwezen dus kinderlijk mag vrezen. Op hem vertrouwen stelt. En ja, dan staat er nog iets bij. Verheug u met beving. Verheug je. Wees blij. Maar dat hoort u goed. Het dienen van de Heere is blijdschap. Zoals die Moorman, die Ethiopiër in Handelingen 8. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Verheug je. Als je weten mag dat die koning der koningen je leven kent en draagt. Gemeente, de dienst van de Heere is toch een liefdedienst. Geen zwaar juk. Met Psalm 100 zingen we het. Dien de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Ouders, stralen we dat uit naar onze kinderen. Grootouders, je mag je naar hartelust verblijden in de Heere. Met zang en met muziek en met heel je leven. En tegelijk, het is wel ergens op gericht. Die vreugde is op iemand gericht. Op de Heere. Het is niet een juichen om in een bepaalde stemming te komen of zo. Daar kun je soms bang voor zijn bij bepaalde meetings. Als opzwepende muziek gebruikt wordt om in een bepaalde stemming of zo te komen. Dan heet het misschien wel christelijk, maar jonge mensen durven dan ook een kritische vraag te stellen. Hè? Is die blijdschap gericht op de Heere? Want daar gaat het wel om. En past ook dit tweede woord erbij. Verheug je. Met huiver. huiver, beving. Is dat dan meteen weer de domper erop? Nee, maar die blijdschap in de Heere, die gaat wel samen met diep ontzag voor de Heere. God is je vriendje niet. Hij is de heilige God die in de hemel troont. En daarom zegt de psalmist hier, dien de Heere met vrees en verheug je met beving. En hoor eens wat de Heere dan door de stem van de dichter u en jou toeroept. Vers 12. Kus de zoon. Nou, daar hebt u het summum, het hoogtepunt. Of zo u wilt het dieptepunt, want dat kussen dat betekent buigen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat is de hoogste plaats. Misschien zingen jullie het af en toe, jonge mensen. Aan uw voeten, Heere, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer voor u. Kus de zoon. Ja, de zoon, ik zei het, dat is allereerst gewoonweg de koning. En dat kan helpen als u dat even goed bedenkt om te begrijpen wat in deze uitdrukking bedoeld wordt. De koning, die wordt in het Oude Testament ook wel de zoon genoemd. De koning van Israël, soms zelfs de zoon van God. En dat kussen van die koning, dan moet u eraan denken, dat is een teken van onderwerping. Van buigen. Als koning David bijvoorbeeld koninkrijken overwonnen had, dan moesten die koningen dat ook vaak laten zien, dat ze zich onderwierpen door de voetkus te geven. Door te buigen, door zich te onderwerpen. Die vazalkoningen bijvoorbeeld van vers 2, die moesten het koningschap van David erkennen. Kus de zoon. En nu heeft de eeuwige God, gemeente, de schepper van hemel en van aarde, hij heeft aan ons zijn gezalfde koning voorgesteld, bekend gemaakt. Die koning die geboren werd in een stal, die stierf aan het kruis van Golgotha. Die kruiskoning, over wie de vraag opkomt, is dat nou mijn koning? En ik zeg u vanmiddag, hij is uw koning. Hij is degene door wiens liefde ons opstandige hart gebroken wordt. Hij is degene die die oerzonde van de opstand tegen God heeft gedragen. Hij is degene die hier wordt aangewezen als de enige weg om met God verzoend te worden. Kus de zoon. Wat betekent dat voor u, voor jou, voor mij? Hoe doe je dat dan, de zoon kussen? Wel, neem hem voor uw koning aan. Voor het eerst en steeds opnieuw. Waarom zou je het niet doen? Al de onderdanen van deze koning zijn zo gelukkig. Ze worden wel gelukzalig genoemd. Op en top gelukkig. Nee, ze hebben niet altijd voorspoed. Zeker niet. Maar ze zingen het wel mee. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarbuiten. Kus de zoon. Neem hem voor uw koning aan. Aannemen ook vanmiddag. Niet verwerpen. Niet voorbij lopen. Niet overgaan tot de orde van de zondag, straks of morgen de week, maar aannemen. Ja, is dat wel bijbels? Is dat niet wat te activistisch? Gemeente, hoor eens. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij volmacht gegeven om een kind van God te worden, namelijk wie in zijn naam geloven, hem aannemen, dat is bijbels. Hem afwerpen, afwijzen, dat komt je duur te staan. En als u zegt, hoe moet ik hem dan aannemen? Ach, dat is ook niet gemakkelijk. Want dan moet je afstappen van je eigen baas zijn over je leven. Aannemen is je dagelijks onderwerpen, overgeven. De voeten kussen van je meester. elke dag weer. Maar wat is het heerlijk om dat te mogen doen. Voor hem buigen. Al je zonden ook eerlijk uitzeggen en belijden. En er tegen strijden in zijn kracht. O, de Heere Jezus wil door u en door jou gekust worden. Erkend worden. En bedenkt u dan nog. Bedenk tegen wie dit wordt gezegd. Kus de Zoon. Tegen wie wordt het gezegd? Tegen die mensen die met hun vuistjes naar de hemel staan. Dit vredesaanbod van God komt tot die koningen en vorsten die hun vuistjes hebben gebald. Een onvoorwaardelijk aanbod van genade. Ook tot u en tot jou. Hoe je er ook aan toe bent. Misschien ervaar je de weerstand wel heel sterk. Dat je eigenlijk niet wilt. Dat je soms vastgehouden wordt door van die jamaars. Misschien wel door die gedachte bij u. Een mens kan toch niets doen, hem aannemen? Ach, dan vraag ik u vanmiddag. Als hij het nou zegt. En hij zegt het niet vrijblijvend, hoor, het is een liefdesbevel. Kus de Zoon. Neem hem voor uw koning aan. Wie dat doen mag, wie tot hem komt, werpt hij niet uit. Waarom zou je het niet doen? In de prediking van het evangelie strekt hij zijn armen uit, wijd uitgespreid. Nog is het tijd. Kus de Zoon. Opdat hij niet toornt. En u onderweg vergaat, als zijn toorn maar even zou ontbranden, dan is het met je gedaan. Kus de Zoon, want in hem is de hitte van Gods toorn geblust, en in en door hem, de Heere Jezus Christus, mag je kijken in het verzoende aangezicht van de Vader, en hoor dan zijn stem vanuit de hemel. Wel gelukzalig allen die tot hem de toevlucht nemen, ja, die op de Heere Jezus Christus betrouwen. Amen. Laten wij samen danken en ook bidden. Heere, onze God, wij danken u dat u spreekt. Wij danken u voor het heerlijke evangelie dat u uw Zoon aan ons voorstelt. Meer nog, dat u hem wegschenkt in de bediening der verzoening. Met die vaste en zekere belofte, wel gelukzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. O Heer, laat er vanmiddag niemand zijn die op zo'n grote zaligheid geen acht zou geven. Bewaart u ons ervoor dat we door zouden leven zonder ons hele leven uit handen te geven. Al is het met alle mogelijke vragen van ons hart, misschien met de onwil die omhoog bruist. Maar Heer, u weet er wel raad mee. U bent een gewillige zaligmaker. U bent de koning der koningen. U bent het die uw werk zult voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. O Heere, trek dan met de koorden van uw liefde. En als er wellicht ook noden en zorgen in ons leven zijn, die ons soms zo kunnen hinderen, die ons zoveel vragen kunnen geven, die zoveel strijd ook kunnen geven als het gaat om wie u bent, Heere. O, leg het toch in het hart, door de kracht van uw liefde, om u te mogen laten besturen, te mogen laten waken, wetend dat het wijsheid is wat u, onze Vader in de Heere Jezus Christus, doet. Heere, zo leggen we elkaar in uw handen en we smeken u om uw licht, om uw waarheid, dat die ons leiden. Heer, heb dank voor wat u gaf op deze zondag, vanmorgen en vanmiddag. Gaat u met ons als we van hier gaan. Maak ons getrouw op de plaatsen waar u ons stelt, ook in de week die voor ligt. Om waar dan ook ons niet te schamen voor deze koning. Deze koning dienen wij. Jezus is zijn naam. Heere, zegent u in alle wegen van ons leven. De bijzonder ook hen die op verantwoordelijke posten staan. Helpt u, Heere, we bidden voor de politiek. Voor hen die ons vertegenwoordigen, die voor uw naam willen uitkomen. Plaatselijk, provinciaal, landelijk, maar ook Europees. Ook met alles wat gaande is. O God, bemoedigt u, sterkt u, om te mogen zien op de koning der koningen. Die regeert en die zijn koninkrijk doet komen, dwars door alles van mensen heen. Heere, zegent u de gemeente hier ter plaatse, broeders van de kerkraad in hun dienstwerk, uw dienaar die u gesteld hebt in deze gemeente, om dienaar van het goddelijke woord te zijn, bemoedig en sterk hem, Heere, ziende op hem, de grote dienaar, die ook voor ons bid. Heere, verhoort u zo onze gebeden. Ontvang onze dank in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Heere. Amen. Ik stel u voor om tot slot samen te zingen uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72 vers 6.
Amen.
Gemeente, bewaar het woord. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou en geve zijn vrede. Amen.